Goedenavond allemaal. Goed jullie weer te zien hier op deze avond. Bij het geopende woord van God. We hebben gezongen, ja, we hebben inderdaad drie prachtige liederen met elkaar mogen zingen. En aansluitend bij dat laatste lied wou ik eigenlijk beginnen in de hemel. In Openbaring 5. Dat heeft niets met Filippenzen 3 te maken of... misschien toch wel heel veel. Openbaring 5, laten we het gewoon als introductie ook lezen. Openbaring 5. En dan begin ik bij vers 1 en ik lees niet alle versen, maar ik zal zeggen als ik verspring... En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg... zegt Johannes, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Vers 7. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En zij zongen, vers 9, zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Vers 11, en ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Ziet voor je al. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Een blikje in de hemel. Hoezo blikje? Ik bedoel... een visioen krijgen we hier aangereikt. De betekenis van het lam. De onschatbare waarde van de Heer Jezus. Dat zouden we vanavond boven deze avond kunnen zetten. Vanuit Openbaringen 5 naar Filippenzen 3. Uiteindelijk is er een iets andere titel uitgekomen. En wel deze. Jezus wil ik kennen. Ik had eerst bedacht, ik wil Jezus kennen als titel. Maar toen ging ik me er steeds dieper in verdiepen. En toen dacht ik, nou... dit moet het zijn. Jezus wil ik kennen. Ik denk, wat is het verschil? Maar ja, het accent. Paulus zegt, Jezus, hem wil ik kennen. En waarom wil hij hem zo graag kennen? Vanwege zijn onschatbare waarde. Die eigenlijk niet in woorden is uit te drukken. En ik hoop inderdaad, en ik verlang en ik bid erom dat de Heilige Geest mij daarin leidt. Want ik voel mij onmachtig om dat met eigen woorden te doen. En gelukkig hebben we vanavond het woord van God. En dat mag ik in jullie midden neerleggen. En daar mogen we vanavond van eten. Laten we dat ook lezen uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 1 tot 16. Daar zegt Paulus tegen zijn geliefde broeders en zusters de Filippenzen. Hij zegt verder, mijn broeders, en daarbij ook de zusters ingesloten, verblijft u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, als verlies, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ja, ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Jezus wil ik kennen. En ik wil kijken naar vier delen in Filippenzen 3 vers 1 tot 16. Allereerst het deel wees gewaarschuwd. Kijk uit of wees gewaarschuwd in vers 1 tot 3. Heeft Paulus eigenlijk een waarschuwing. Dan het tweede deel, waar bouw je op? Vers 4 tot 6. Paulus heeft het over vertrouwen op het vlees. En dan noemt hij een aantal dingen waar hij op kan vertrouwen. En de vraag aan ons is dan, vanuit Paulus, waar bouwen wij, waar bouw jij op? En dan komt hij in vers 7 tot 11, zou je kunnen zeggen, tot de kern, namelijk Jezus kennen. Jezus kennen. En in vers 12 tot 16 heeft hij het over het uitstrekken naar de prijs. Het uitstrekken naar de prijs. En wat dat dan is, dat zullen we dan met elkaar ontdekken. Allereerst, wees gewaarschuwd. Vers 1 tot en met 3. En Paulus die begint in vers 1. Verblijd u in de Heere. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. En verder, dat betekent eigenlijk voor het overige. Paulus heeft een aantal zaken besproken. Dat wilde hij graag schrijven. En nu zijn er nog een aantal andere dingen die hij ook wil bespreken met de Filippenzen door middel van deze brief. Dus daarom het woordje verder. Verblijd u in de Heere. Filippenzen is een brief van blijdschap. Maar daar wou ik het de volgende keer met name over hebben. Dus dat laat ik ook even liggen. En dan zegt hij, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Zegt hij in het restant van vers 1. Dezelfde dingen, daarmee bedoelt hij de dingen die hij nu gaat schrijven. De dingen die nu komen. En blijkbaar heeft hij die al eens een keer eerder besproken met de gemeente. Hij zegt dezelfde dingen. Hij heeft dat een keer misschien met een brief besproken. Maar het is aannemelijker dat hij dat met hen heeft besproken toen hij ook lichamelijk bij hen was. En hij zegt, nou ja, om dat nog een keer te doen, het is mij niet onaangenaam. Ik heb er geen last van om dat te doen. Ik vind het zelfs wel enigszins prettig. En dan weet ik tenminste dat jullie het nog een keer herinneren. En het geeft u zekerheid. Letterlijk staat er zoiets als, het is voor u veiliger. Het is safe, als jullie dat ook nog een keer beseffen. Het geeft u zekerheid. Nou, wat dan Paulus, wat wil je dan nog een keer zeggen? En dan komt hij in vers 2 en hou je vast. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Dus drie keer haalt hij een bepaalde groep aan waarvoor hij zegt, kijk daarvoor uit. En eigenlijk past het niet helemaal in de brief, vind je wel? Die brief is zo'n lieve, vrolijke, vriendelijke brief. En in één keer trekt hij van Leo. Let op de honden. Nou ja, ik weet niet, wie heeft er een hond thuis? Ja, vriendelijk beest, denk ik. Ja, goed opgevoed, wel gemanierd, hè, keurig. Zijn eigen bakje, zijn bench misschien, een hokje. Nou ja, in die tijd hadden ze dat nog niet hoor. Wij hebben honden als huisdieren en nou, ik heb vroeger ook een hond gehad, fantastisch. Sliepen was bij me in bed, maar dat mag ik niet verder vertellen. Maar goed, dan raak je mee verknocht. Maar vroeger, in deze tijd van Paulus, waren honden straaldieren. Dat waren gewoon ordinaire straaldieren. Dat waren ook nog een beetje scavengers in het Engels. We zeggen dat aasdieren. Hè? Die liepen de vuilnisbakken langs en de vuilnisplaatsen. Honden was eigenlijk een term voor die de Joden gebruikten voor de heidenen. Ja, dat zijn de honden, die zijn buiten. Wij zijn binnen, we zijn de kinderen. We zitten aan tafel bij vader, maar dat zijn de honden. Dus kijk neer op die heidenen. En Paulus die gebruikt deze term. En hij gebruikt hem voor judaïsten. Voor mensen die Jood zijn. En die dat Jood zijn ook willen opleggen aan anderen. Met name ook heidense christenen. Dat noem je judaïsten. Daarover gaat het. Het gaat onder andere ook over de besnijdenis. En je ziet wat Paulus doet. Hij draait het eigenlijk om. Joden zeggen tegen de heidenen honden. En Paulus zegt eigenlijk ja. De mensen die zo bezig zijn met die besnijdenis, eigenlijk zijn ze zelf honden. En waarom zegt hij dat? Nou, die mensen die waren eigenlijk bezig om Paulus na te lopen. Niet als volgelingen, maar ze gingen zo te werk. Als Paulus ergens geweest was en hij had het evangelie verkondigd en er waren christenen gekomen, gingen zij vervolgens er ook heen om die christenen als het ware tot Joodse christenen te maken. Judaïseren. Door middel van de besnijdenis. Paulus zegt, dat zijn eigenlijk aasdieren, deze mensen. Ze pakken mijn, wat ik voor God heb gewonnen, pakken ze en dat willen ze zelf tot zich nemen. Dus je begrijpt, die term is scherp, maar het heeft een achtergrond. Let op de slechte arbeiders. Slechte arbeiders, wat bedoelt hij daarmee? Waren dat mensen die niet goed hun werk deden? Nee, dat heeft ook een diepere betekenis. In de psalmen wordt vaak gesproken over de werkers van de ongerechtigheid. De werkers van het kwaad. Psalm 36 bijvoorbeeld. De werkers van het kwaad. Die vallen in een jammerstaat, zegt de berijming. En dat zijn eigenlijk mensen die niet volgens de wet leven. Die niet de gerechtigheid doen. Want het zijn slechte werkers. Werkers van het kwade. Dat is wat als je judaïst bent. Je denkt van ik ben een topjood. Hè? Ik sta helemaal bovenaan. Want ik werf ook nog een keer onder de heiden. Werf ik Joodse mensen. En dat je dan moet horen dat je een werker van de ongerechtigheid bent. Een slechte arbeider. Maar Paulus zegt, ja, dat is wel waar het om gaat, want ze doen, ze werken kwaad, ze werken tweedracht. En ze werken verminking uit in het lichaam van Christus. En dat is eigenlijk de volgende term. Let op de versnijdenis. Denk je, versnijdenis, waar heeft hij het over? Je versnijdt je allemaal wel eens, als je de kip aan het snijden bent, dan snij je je vingers. Ik heb me versneden of zo. Maar nee, ja, dat kan ook een verminking worden, hè. Als we niet uitkijken, kan het een litteken worden. En dat is eigenlijk het woord dat Paulus gebruikt. Het is een woordspel met besnijdenis. Besnijdenis, ja, dat is zoals het hoort in de Joodse wetten. En versnijdenis is eigenlijk een verminking. Dan snij je als het ware te ver. Wordt ook wel gebruikt, dat woord in het Grieks, voor castratie. Verminking. Paulus zegt, die mensen die zo bezig zijn met die besnijdenis te promoten. Allereerst snijden ze in het lichaam van Christus. Ze verminken het. Ze verminken het, ze maken het kapot. Ze laten heidenen Jood worden, terwijl het helemaal niet hoeft. Ze zaaien onzekerheid en twijfel. Ze maken het werk van God kapot, want het is door genade, niet door de besnijdenis. Dat is de eerste betekenis. Maar vervolgens, ja, dan ben je heiden. Dan ben je heidense christen of christelijke heiden, hoe je het ook noemen wil. En dan laat je inderdaad besnijden, omdat je denkt, dat hoort er dan nog bij. Hè? Die mensen zeggen, fijn dat je Jezus aanneemt, maar er moet nog wel besnijdenis bij. Nou, dan laat je dat doen. Maar vervolgens kom je erachter dat het helemaal niet nodig is. Dan heb je wel mooi laten besnijden. Eigenlijk was het dus helemaal voor niks. Eigenlijk is dat verminking. Totaal geen besnijdenis, maar versnijdenis. Besnijdenis waar de betekenis uit is gegaan. En die scherpe woorden gebruikt Paulus dus voor die Joodse dwaalleraren. En hij zegt tegen de Filippenzen, kijk uit. Laat je niet daardoor meenemen. Laat je niet de dwaling verkondigen dat je nog iets nodig hebt naast de Heer Jezus. Want dat is het. Jezus plus. En zo hebben we ook vandaag de dag allerlei dwaalleer die zegt, Jezus, toffe vent. Goede man. Fijn dat hij je verlosser is. Maar Er is nog wat bij nodig. Je hebt nog allerlei dingen nodig. Je hebt nog een bepaalde ervaring van de geest nodig. Of aan de andere kant, richting de wet, je moet nog ook bepaalde dingen van de wet doen. Fijn dat je jezelf een christen noemt, maar jouw zondagsheiliging, dat klopt niet helemaal. Ben je wel echt een christen? Dat moet er wel goed bij. Anders mag je jezelf geen christen noemen. En zo zijn er allerlei varianten. Ik noem er nou twee, we kunnen er nog misschien met 10 aanvullen. Misschien ben je zelf opgegroeid in een Jezus plus omgeving van ja, religie, heel belangrijk. Maar uiteindelijk zegt Paulus, het gaat om die relatie. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan heb je genoeg. En dan zegt hij ook geruststellend in vers 3, geruststellend tegelijkertijd ook met een zekere trots op zijn plaats dan, hè, een trots die op zijn plaats is. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wij zijn de besnijdenis. En dan bedoelt Paulus dat niet letterlijk, want hij heeft het echt over Jood en Heiden samen, die samen zijn gekomen als christen. Hij heeft het niet over die letterlijke besnijdenis, maar hij zegt eigenlijk datgene waar de besnijdenis om ging, waar die naar verwees, dat is in ons werkelijkheid geworden. En waar verwijst de besnijdenis dan naar? Onder andere naar de reiniging. In Deuteronomium 10 kun je dat lezen, dat Mozes zegt dat hij uitziet naar een tijd dat mensen ook besneden zullen worden van hart. Deuteronomium 10 en ook in hoofdstuk 30 zie je die uitdrukking terug. Besneden van hart. Dat is dat het hart en vlees eraf gaat en dat er een nieuw hart uit voortkomt. Een rein hart, een zuiver hart, een teer hart. En op die manier dat je God kan dienen. Het vlees weg en dat hart blijft over. Wij zijn degene die werkelijk op die manier God in de geest mogen dienen. Wij hebben de Heilige Geest gekregen. De geest van het nieuwe verbond, zegt Paulus. En wij mogen ons daarin verblijden. En wij roemen in Christus Jezus. En wat is roemen? Roemen is dat je ergens prat op gaat. Dat je ergens trots op bent. En dat je daar ook over spreekt. Een Feyenoord supporter die roemt in Feyenoord. En iemand die fan is van de speculaas van Albert Heijn, die roemt in die speculaas. En zo zijn er nog allerlei andere varianten waar we schuldig en onschuldig in kunnen roemen. Dat we daar helemaal vol van zijn. Dat we daar zelfs met zekere trots over kunnen spreken. Zo kunnen we ook over allerlei dingen zelf roemen. En die mensen die roemden dus, die dwaaleraars, die roemden ook in hun Jood zijn, maar ook in het feit dat zij zulke goede dingen voor God deden. En zij roemden dus niet in Christus Jezus. Maar, zegt Paulus, zij vertrouwden op het vlees. Ze vertrouwden op het vlees. En dat bedoelt hij eigenlijk op een dubbele manier. Wat betekent namelijk vlees? In de Bijbelse zin heeft verschillende betekenissen, maar vaak is het de mens zonder God. De mens die onafhankelijk wil leven van God en zelf prestaties heeft waar hij trots op is. En zelf wijsheid heeft waar hij trots op is. Waar hij op kan bouwen en op kan steunen. En die zelf een afkomst heeft waar hij trots op kan zijn. En zo zijn er nog allerlei verschillende andere dingen. Maar dat is wat de Bijbel vlees noemt. Dat je jezelf eigenlijk probeert staande te houden. En op die manier eigenlijk God buiten de deur probeert te houden. Vlees. En dat kan zelfs zo ver gaan dat je dat ook binnen de kerk en binnen de religie ook doet. Hè? Dat je eigenlijk misschien wel de goede dingen doet. Zodat je zelfstandig iets hebt waarop je kan staan. Een soort fundament. Wat je ook nog vervolgens aan God aan kan bieden. Eigenlijk dan zonder zijn genade. Want ja, dat vind je maar lastig. Hè? Ik kan het mijn goede werken aanbieden. Ik geloof wel dat God bestaat en ik wil hem best dienen, maar ik wil ook wel iets aan te bieden hebben. Dat is vertrouwen op het vlees. In allerlei varianten, dat heb je dus in een immorele zin. Mensen die erop losleven zeggen dan, maar we hebben het ook in een wettische zin. Dat is ook vlees, wat de Bijbel vlees noemt. Maar Paulus zegt, wij vertrouwen niet op het vlees. Dat is die eerste betekenis die hij hier bedoelt. Die mensen, die dwaalderaars, die vertrouwden op hun prestaties. Die zeiden, wij doen goed werk. Door mensen te werven voor het jodendom. Dat is nog een tweede betekenis, denk ik. Een beetje plat, maar ze waren bezig met die besnijdenis. En wat wordt uiteindelijk besneden? Een stukje vlees. Menselijk lichaam. En daar liepen ze mee te koop van. Ja, wij zijn van de besnijdenis. Daar vertrouwden ze op. Dus ook die meer letterlijke betekenis bedoelt Paulus hier? Wees gewaarschuwd, zegt Paulus. Wees gewaarschuwd. En als ik dat even dichterbij wil brengen, dan zou ik zeggen, laten wij voor onszelf oppassen voor alles wat ons terugwerpt op onszelf. Oppassen voor alles wat ons terugwerpt op onszelf. Dat we nu zelf de dingen moeten gaan doen. Dat we nu vooral vanuit heel veel zelfvertrouwen moeten gaan leven. Pas op voor mensen die je geestelijk verder lijken te brengen. Want dat was de boodschap, dat was de reclame. We brengen je verder, we helpen je geestelijk verder. Dit is wat God vraagt. Pas op voor die mensen die je geestelijk verder lijken te brengen. Maar die in feite je terugwerpen op jezelf. Op wat jij doet voor God. In plaats van wat God heeft gedaan voor jou. Wie op het vlees vertrouwt, die bouwt op iets van zichzelf. Die wordt er zelf wat mee. Nou, zegt Paulus in het tweede deel, vers 4 tot 6. Hij zegt, oké, als we dat spel gaan spelen, dat spel van vertrouwen op het vlees, hè, dingen opnoemen die wij hebben gedaan voor God, nou, dan wil ik ook wel wat, dan doe ik gewoon mee, zegt hij. Dan speel ik dat spel mee. En kijk dan maar uit, want als ik het spel mee ga spelen, dan win ik. Als iemand anders denkt reden te hebben om te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Kom erop, hè? Kom erop. En dan gaat hij noemen hoor, hou je vast. Ik heb het hier even in twee delen verdeeld. Links zie je met name de dingen van Paulus' afkomst, waar hij eigenlijk niet zoveel voor heeft gedaan. Hè? Hij heeft zichzelf niet besneden op de achtste dag. Hij kan er zich waarschijnlijk niks van herinneren, maar het is hem overkomen. En toch draagt hij het met zich mee als een mogelijk iets waar hij zich op kan beroemen. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. En dan de prestaties doen, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Ik loop ze even kort langs om ze even wat meer inhoud te geven. Nou, besneden lijkt me helder. Op de achtste dag, dat is zoals het hoorde. Zo schreef de wet het voor. Niet op de zevende, niet op de negende. Oeps, vergeten. Niet op de kalender gekeken. Nee, de achtste. Zo moest het. Dus Paulus zegt, nou, dat is met mij gebeurd. Ik val daar binnen. Uit het geslacht van Israël. Ja, hij was een Israëliet. Een rechtgeaarde Jood. Dat was niet een proseliet die erbij gedoopt werd als heiden of zo. Hij was een natuurlijk afstammeling van Abraham, geen bastaardkind, echt een Israëliet. Hij was ook uit de stam Benjamin. Je zegt van ja, wat heeft dat nou weer? Nou ja, allereerst, hij wist uit welke stam hij was. Dat wist ook niet elke Israëliet. Hè? Dat kon ook verloren gaan door de diaspora, door de tijd. En ten tweede, Benjamin, daar kwam koning Saul uit voor, de eerste koning van Israël. Waar Saulus naar vernoemd is, Paulus. En het was ook de stam die Juda trouw bleef toen het rijk ging scheuren. Benjamin en Juda bleven over. En de rest, 10 andere stammen, die werden het Noordelijke Rijk. Dat is ook iets om je op te beroemen. Wij zijn Juda trouw gebleven. Een Hebreër uit de Hebreeën. Dat is wat anders dan per se een Israëliet. Een Hebreër is iemand die ook de gebruiken van Israël hoog wil houden. Bijvoorbeeld de taal. Paulus kwam uit Tarsis, dat was buiten Israël. Maar die familie heeft wel de gebruiken hoog gehouden en ere gehouden. En de taal ook, het Aramees, geleerd. En alle facetten die hoorden bij het zijn van een ware Jood. Dat zijn de 4 dingen die Paulus kan zeggen, dat is mijn afkomst. Dat heb ik op mijn cv. Vervolgens noemt hij ook wat dingen waar hij ook zelf echt moeite in heeft gestoken. Hij was wat de wet betreft een farisee. Nou, dat was min of meer de meest fanatieke partij van Israël. De naam is wel bekend, de religieuze partij, de farizeeën, die streng de wet naleefde en volgens nog allemaal ook wetten erbij bedacht. Of bedacht, dat zullen ze zo niet zeggen, maar die hadden ze wel. Wat ijveren betreft een vervolger van de gemeente. Die springt er misschien wat uit. Wat kun je daar nou op beroemen? Nou, als het gaat om Joden, kun je daar zeker op beroemen. Want de gemeente, dat waren de christenen. En die geloofden dat er een zoon van God was. Nou, dat is niet God aangenaam. Dat is blasfemisch geloof. Dus als je die vervolgt, dan heb je er punten bij. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Als Paulus zijn leven na zou kijken, zou hij de film van zijn leven na zou spelen. Hij kon geen fout vinden. Hij kon geen fout vinden. Onberispelijk. Gewoon helemaal blanco. Dat is een geweldige cv van Paulus. Dat is een geweldige cv. Als we nu even voor onszelf een lijstje zouden maken. Paulus ratelt er zo uit. 7 kenmerken, maar wat zou er op ons lijstje staan? Afkomst en prestaties. Zouden we iets opschrijven over onze rijkdom? Over onze status? Over onze maatschappelijke betekenis, onze carrière? Waar zouden wij op kunnen vertrouwen? Op onze emotionele stabiliteit? Op ons prachtige gezin waar alles zo goed lijkt te zijn? Op de denominatie waar we misschien lid van zijn? De Bijbelvertaling die we misschien hanteren? Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Je kunt ergens toch wel misschien opbouwen. Ja, bouwen zeg je, dat, wat is bouwen? Maar misschien moet je het zo zien, dat het is toch een soort van trots. Dat je ergens misschien trots bent stiekem op iets. Ja, denk maar eens even over waar je nu bij anderen op neerkijkt. Hè. Als je jezelf niet gelijk op iets van trots kan betrappen, dan moet je even denken, als je ergert aan anderen of je kijkt neer op anderen, waar is het dan vooral op dat je neerkijkt? En draai dat dan om, dan vind je waarschijnlijk van jezelf dat je het wel hebt. Ja, als je neerkijkt op buitenlanders, die mensen zitten hier natuurlijk niet die daarop neerkijken, maar stel dat je neerkijkt op buitenlanders en je denkt toch stiekem van, ja, ze moeten zich wel aanpassen, want wij zijn hier de eerste enzovoort. Dan ben je misschien heel trots op je eigen Nederlanderschap. En als je neerkijkt op mensen die in de WW zitten, dat je denkt van ja, die zitten maar lekker thuis enzovoort. Als je daarop neer durft te kijken, misschien denk je van jezelf dan vooral, ja, maar ik presteer toch nog wat. Ik beteken nog iets voor de maatschappij. En zo zijn er heel veel verschillende mogelijkheden waar wij toch onze eigen waarden op kunnen funderen. Waar wij op kunnen vertrouwen. Ja, nog dieper, waar wij een soort fundament van menen kunnen op te bouwen, waardoor wij uiteindelijk onafhankelijk van God denken te kunnen bewegen. Waardoor we zijn genade niet denken nodig te hebben, of op zijn minst iets minder nodig dan anderen. Welke cv hebben wij? Ik vind het mooi dat we gezongen hebben dat ene lied. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Dat is exact de samenvatting van dit hoofdstuk. Ja, je kunt dus zelfs in je geestelijke gaven nog roemen. Ik heb die gaven gekregen. Je kunt daar zelfs nog iets mee worden. Nee, zegt Paulus, dat wil ik niet. Ik wil roemen in de Heer. Ik wil op hem vertrouwen, in hem roemen. Ik wil hem kennen, want hij gaat verder in vers 7 tot en met 11. En vers 7 is eigenlijk een soort van omslagpunt, zou je kunnen zeggen. Vers 7 is een belangrijk vers. Hij zegt daar, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En ik lees ook vers 8 erbij. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En Paulus maakt als het ware de balans op. Hij zegt, Jezus is in mijn leven gekomen. En toen ik een ontmoeting had met Jezus, toen is eigenlijk alles omgedraaid. En wat ik voorheen aan de debetzijde zette, als zijnde, dit is echt iets waardevols, hier heb ik te goed in. De dingen die hij op had genoemd, zojuist. Dat kwam voor hem radicaal aan de andere kant te staan. Aan de creditzijde, eigenlijk de schuld. Hij zegt, ik beschouw het als schade. Ik heb het als schade beschouwd. Het woordje schade mag je ook vertalen met verlies. En verlies wil niet zozeer zeggen van, nou ja, hij verliest een bepaald kapitaal, het is nu nul. Maar verlies gaat verder, in dit geval dan, het wordt negatief. Het komt in de rode cijfers. En daar zit dit achter. Dat Paulus eigenlijk al die dingen, dat hij in al die dingen jaren heeft geleefd. Dat hij jaren de gemeente heeft vervolgd. Dat hij jaren als een fariseer leefde. En zoveel jaren van zijn leven gebruikte om God te behagen. En toen hij Jezus ontmoette, toen kwam hij erachter. Het was allemaal voor niets. En hij komt er niet op nul uit, maar dan ziet hij dat als verlies. Al die jaren van mijn leven heb ik verspild. Ja, en zelfs in mijn goede werken zat er nog zoveel zonde. Namelijk zelfs het idee dat ik daarmee God kon ombuigen om mij genadig te zijn. Dat in zichzelf is al zonde. Dus elke keer als je dan een goede daad doet vanuit een verkeerd motief, vermeerde je de schuld. Paulus zegt dat het was allemaal verlies. Maar, Het tegoed is verlies geworden. Maar gelukkig is er iets aan de andere kant van de balans gekomen. Beter gezegd, iemand. Aan die andere kant van de balans, nu aan de debetzijde, staat Christus Jezus. Mijn Heer. En die lost al dat verlies op. En die blijft alleen over. En die geeft winst. Die geeft nu de winst. Christus is nu de winst van Paulus. Die heeft hij gewonnen. Maar vervolgens wil hij ook hem blijven winnen. Hem blijven winnen. Zoals hij aan het eind zegt, opdat ik Christus mag winnen. En wat is er dan veranderd in Paulus? Hij heeft die ontmoeting gehad met de Heer Jezus op de weg naar Damascus. Hij heeft vervolgens hem leren kennen. En hij zegt, hem te kennen is zo voortreffelijk. Dat is zo uitmuntend, dat is zo verheven. Dat is zo goed. Als ik aan Jezus denk, dan word ik stil. En dan zie ik zoveel waarde en schoonheid en schatten in hem. Dat alle schatten van de wereld daarbij verbleken. Als ik bedenk hoe groot en heerlijk de kennis van de Messias Jezus is. Dan is er niets wat daarmee kan competeren en concurreren. Dan gaat dat alles te boven. Ja, dat smaakt naar meer. Omdat ik Christus mag winnen, zegt Paulus. En hoezo mag winnen? Ik weet, andere vertalingen vertalen het in de verleden tijd. En NBV zegt, ik wilde Christus winnen. Wat impliceert dat hij hem ook gekregen heeft. Maar hier staat het meer in de nog toekomende tijd, opdat ik Christus mag winnen. En het is beide waar. We mogen zeggen als christenen, we hebben Christus gewonnen, we hebben hem verkregen. Dat is niet een misschientje. Misschien zijn er hier mensen die denken, nou, dat kun je niet zo zeker zeggen, dat je Jezus hebt gekregen. Maar dat is Bijbelse taal. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben van hem, hij is van mij. Als je iets met de catechismus hebt, misschien zijn er hier mensen die hebben iets met de catechismus. Dat is die eerste vraag. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat ik niet van mezelf ben, maar van hem. En andersom, dat hij mijn eigendom is. Dus we mogen zeggen met de Bijbel, dat is Bijbels. Door het geloof hebben we Christus verkregen. Hebben we ons met hem bekleed, zegt Romeinen 13 en Galaten 3. We hebben ons met Christus bekleed. Hij is de onze. Door het geloof. En tegelijkertijd is er nog iets wat uitstaat. We hebben nog niet hem volledig gewonnen. Er is nog een iets van de Heer Jezus wat nog niet in onze armen is. En ik zat te denken, hoe kunnen we dat nou duidelijk maken? En toen kwam er een bepaald beeld bij me op. En dat beeld is eigenlijk het volgende. Dat je samen... Hier staat, een ander staat daar, ik sta hier. En je reikt elkaar de hand. Maar er is een diepe kloof tussen, je kunt daar niet zomaar overheen. Nou, je kunt natuurlijk springen, maar even voor het beeld, dat lukt niet. Ja? Dus we reiken elkaar de hand. We hebben elkaar vast. En zo is het als het ware nu, dat we de Heer Jezus vast hebben en hij heeft ons vast. Maar we kunnen elkaar niet omhelzen, want dan zou ik hier naar beneden vallen. Ik kan hem niet omhelzen. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Ik heb hem vast, hij heeft mij vast, maar ik wil hem volledig omhelzen. Dat er niks meer tussen zit, geen kloof, geen zonde... Geen duivel, geen gebrokenheid. Ik zie uit naar het moment, zegt Paulus, dat ik hem volledig mag winnen. Dat ik mag zeggen, ja, nu komt er nooit meer wat tussen. En dat is Paulus' uitzien. En daarom gebruikt hij daar verschillende woorden voor. Hij zegt, omdat ik hem mag winnen, hem mag verkrijgen volledig. En omdat ik in hem gevonden word. En omdat ik hem mag kennen, ook daarin. Ja, hij kent hem. En wij kennen als we... De Heer Jezus hebben ontmoet, kennen we iets van de Heer Jezus? En toch zeggen we soms ook, ja, hoe goed kennen we hem nou? Omdat ik hem mag kennen, omdat we meer mogen kennen, omdat we hem volledig mogen kennen. Denk aan 1 Korinthe 13, dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Hoe ben ik dan nu gekend? Door God volmaakt. Dan zal ik hem volmaakt kennen zoals hij mij nu volmaakt al kent. Is dat niet iets om eruit te zien? Vanuit dat wat we nu geproefd hebben van de Heer Jezus, gezien hebben, wat we weten, wat soms in één keer tot ons doordringt, waar we over gezongen hebben. Als we dat kleine hoopje kennis, als we dat nu met miljoen, met miljard vermeerderen, daar mogen we naar uitzien. Dat is het kennen van Christus Jezus, mijn Here. En daar is Paulus mee bezig. Het eindigt voor hem niet met die ontmoeting van Jezus. Hij gaat vervolgens niet lekker achterover leunen. Nou goed, ik heb de Heer Jezus ontmoet. Hij heeft mijn zonde vergeven. En nou geloof ik het allemaal wel. En ik wacht maar rustig tot hij weer komt of tot ik sterf. En er is verder niks meer te groeien. Nee. Nee, echt niet. Paulus zegt, ik wil doorgaan op die weg. Ik wil juist verder gaan. Want in Jezus is mijn redding, mijn heerlijkheid, mijn eer, mijn alles. En dan gaat hij verder. En dit zijn misschien wel, vers 10 is misschien wel het diepste vers van het gedeelte. Laat ik het met jullie nog lezen, nog een keer lezen. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen, dat is natuurlijk Jezus. En eigenlijk zou je daarachter een dubbele punt kunnen denken. Of het woordje namelijk. Namelijk, hoe kan ik hem dan kennen? Wat is dan de inhoud van het kennen? Nou, de kracht van zijn opstanding, zegt Paulus. Daar wil ik meer van weten. En de gemeenschap met zijn lijden. Die twee gaan samen op in dat kennen van Jezus. Je kunt het een niet losmaken van het ander. Zoals Jezus ook opstond nadat hij gestorven is. En zoals toen hij gestorven was ook moest opstaan. Het is niet los verkrijgbaar. We kunnen als christenen soms het een verabsoluteren, groter maken dan het ander. En ons dan vooral lichten op, nou ja, laten we het andere eens even noemen, het lijden. Dat we heel erg gericht zijn op het lijden en sterven van de Heer Jezus. En misschien ook in het verlengde daarvan de gebrokenheid in de wereld. En misschien in het verlengde daarvan ook weer de zonde in ons eigen leven. En dat we een soort leven leiden waarbij we elke keer onder het besef zijn van, ja, dat zwarte, zeg maar. En dat we dan zeggen met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dat we maar niet verder lijken te komen dan dat. Dan blijven we bij het lijden hangen. En dan zien we eigenlijk nog niet eens de verlossende kracht van het lijden, maar dan zien we vooral de zwartheid ervan. Maar we hebben ook natuurlijk christenen, misschien zitten die hier ook, die vooral de andere kant benadrukken. Ja, maar goed, hij is opgestaan, hij leeft, halleluja, amen. Dat is allemaal goed, dat is de Bijbelse taal. Maar die dreigen weer die andere kant uit het oog te verliezen. Dat er ook nog steeds gebrokenheid is. Dat er zoiets is als het alreeds en het nog niet. Dat we nog niet volledig verlost zijn. Paulus zegt in Romeinen 8, we zien uit, we zuchten nu in ons lichaam. Nou, zuchten, dat is niet een zuchten van aanbidding hoor. Dat is een zuchten van die schepping voelen en je onvolmaaktheid voelen. En die afstand die er nog is eigenlijk met de hemelse heerlijkheid voelen en uitzien. Dat is zuchten. Wij zuchten en wij verwachten de verlossing, zegt hij, van ons lichaam. De aanneming, volledige aanneming tot kinderen. Dat ons lichaam volledig ook zal worden verlost. Nou, ik denk met die spanning moeten we samenleven. De kracht van de opstanding. De gemeenschap van zijn lijden. Je kunt het een niet zonder het ander verkrijgen. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want als we lijden in ons leven zouden ervaren, in de zin van het kruisdragen achter de Heer Jezus aan, het lijden wat we ervaren als gevolg van ons discipel zijn van hem, dan hebben we ook wel degelijk die kracht van die opstanding nodig om dat lijden te kunnen dragen. En gelukkig is die kracht van die opstanding beschikbaar. In Efeze 1 vers 19 zegt Paulus, ja, dat zegt Paulus, ik bid dat jullie mogen zien hoe overweldigend groot de kracht is die in jullie werkt. Wat is dan die kracht? Dat is de kracht die God in Jezus werkte toen hij opwekt uit de dood. Opstandingskracht. En die kracht is niet in één keer zo weg, maar die is nog steeds werkzaam, die is nog steeds krachtig. En hij zit nu in jullie, hij leeft in jullie. God stelt die kracht aan het werk om jullie te ondersteunen in je leven als christenen. Beste broeders en zusters, we hebben kracht gekregen. En dat hebben we hard nodig. Want vanuit onszelf zijn we zwakke mensen. En het is de kracht van de opstanding. Jezus, opstandingskracht. En weet je, eigenlijk is het geheim daarvan dat het Jezus zelf is. Door zijn geest die in ons woont. Het is de Heer Jezus zelf die zijn opstandingskracht in ons present maakt. En af en toe mag je er iets van ervaren als je misschien bij de pakken neerzit. En tot Jezus gaat in gebed. Heer, help me, geef mij kracht. Dan kan er iets komen van die kracht, van die opstanding die in je gaat werken. En, En je op gaat richten en je kracht geeft om je datgene waar je zo tegenop ziet te mogen doen. Hij draagt je er doorheen. De gemeenschap van zijn lijden. Hoe heeft dat nu verband met dat kennen? Ik bedoel, ik weet, het is de opstanding en het is het lijden van de Heer Jezus. Twee belangrijke dingen van Jezus. Maar is dat alles? Is het daarmee gezegd? Eigenlijk werkt het zo. Hoe kun je Jezus nog beter leren kennen? Paulus zegt eigenlijk, als je de weg gaat van hem. Als je achter hem aangaat en zo de weg gaat, het kruis achter hem aandraagt. Hij die zelf het kruis gedragen heeft. Op die weg mag je iets meer gaan ervaren wat het Jezus heeft gekost. Wat het lijden voor Jezus heeft betekend. Als je zo als leerling achter je meester aangaat, dan kom je als het ware nog dichter bij hem. Dan begrijp je nog iets meer van de diepte van zijn lijden. En zo leer je hem beter kennen. Zo leer je hem beter kennen. Je zou het ook in het negatieve kunnen zeggen. Je kunt Jezus niet goed leren kennen als je niet ook bent opgenomen in die gemeenschap met zijn lijden. Als je ook iets van dat lijden wat hij heeft geproefd ervaart. Want dan snap je niet werkelijk goed waarvoor Jezus is gekomen. Dan blijft er een aspect van de Heer Jezus voor je verborgen. Maar, ja. Ja.
En dat is een soort noodzaak om een echt christen, een goede christen te zijn.
Ja.
Dus wij moeten allemaal verder gaan leiden. En
ja.
Is dat goed?
Mm-hmm.
Wil je dat ook?
Of ik dat zelf wil?
Ja. Nee, maar je bent pas een goede christen als je leidt.
Paulus zegt dat hoort erbij. Dat zegt ook in de Filippenzenbrief, het is ons uit genade gegeven om ook voor hem te lijden. Alleen de vraag is welke gestalte, hoe ziet het eruit, dat lijden? Als het gaat om de vervolgde kerk is het heel duidelijk dat zij lijden om Christus wil. Bij ons heeft het een andere gedaante, komt het anders naar voren. Bij ons komt het bijvoorbeeld meer naar voren in de zin van dat we bepaalde keuzes moeten maken in ons leven, die uiteindelijk ook tegen het vlees ingaan. Maar goed, dat is niet per se uiterlijk zichtbaar, of dan word je niet gelijk onvervolgd. Maar ook dat is een stukje lijden, want het gaat over het lijden wat je draagt in navolging van Jezus. Maar goed, dan zijn ook mensen, misschien zitten hier ook wel, die ook het lijden krijgen omdat ze principieel zijn en dat ze ook Jezus willen volgen op hun werk. En dat word je niet altijd in dank afgenomen. Ook dat kan al een klein beetje lijden zijn. Het kan ook in de kerk, hebben we het vorige keer volgens mij over gehad, in de kerk ook voorkomen. Dat je niet populaire houding aanneemt. Maar dat je toch denkt, ja, ik probeer toch Jezus te volgen. En dat je dan met de nek wordt aangekeken of op een andere manier. En dat is ook een vorm van lijden. En zo zijn er verschillende manieren. Die gaan over, als wij het kruis achter Jezus willen aandragen. Omdat we willen leven zoals hij. Ja? De microfoon komt eraan.
Dan gaat hij even voor de microfoon. Kan iedereen het horen bij de opname?
Wat je zegt over het lijden, dat begrijp ik. Dat je bepaalde keuzes maakt om God te volgen. Maar, ik probeer even een voorbeeld te verzinnen. Als je een gehandicapt kind krijgt, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Dat is ook lijden, maar dat is niet per se lijden omdat je God volgt. Maar valt dat daar dan wel onder of hoe moet je dat zien?
Dat is een hele moeilijke, lastige vraag, zeg maar. Met name pastoraal natuurlijk. Ik zou geneigd zijn om te zeggen, al het lijden waar Paulus het hier over heeft, en ook als Jezus het heeft over draag je kruis achter mij aan, verloochen jezelf daarin, dat is met name lijden dat op ons pad komt als gevolg van het navolgen van Jezus. En in eerste instantie valt dan het krijgen van een gehandicapt kind daarbuiten. Je hebt dat kind niet gekregen omdat je Jezus volgt, zeg maar, op die manier. Tegelijkertijd, wat ik net citeerde uit Romeinen 8, dat zuchten. Het zuchten van de schepping, het zuchten van onszelf, dat is wel een stuk breder, zeg maar. En dus in die zin zit daar wel weer dat lijden in. Dus ik denk, in eerste instantie zal Paulus daar niet aan denken. Tegelijkertijd denk ik wel hoe je daar mee omgaat. hoe je daarin Christus probeert te volgen. Hoe je daarin van zijn genade gebruik maakt, dat brengt je ook weer dichter bij Jezus, zeg maar. Dus in die zin, het staat niet los van het geloof, zeg maar. Maar ik denk dat de keren dat het echt gaat over dat lijden, gaat het met name over het lijden in navolging van Jezus. Maar verbeter me als ik daarin onvolledig ben. Ja.
Ben ik aan of niet?
Ja.
Een vraagje over die laatste zin. Ik weet niet of dat je daar nog veel over gaat zeggen.
Nou, was ik net aan het proberen eigenlijk. Zo van, als je inderdaad probeert om die weg te gaan, dan ervaar je ook wat Jezus heeft ervaren in veel mindere mate natuurlijk. En dat daarin leer je ook iets van hem beter kennen. Dat is eigenlijk, in andere woorden...
Nou, er staat in mijn vertaling staat er iets heel anders. Tenminste, ik lees het heel anders. Er staat er in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
Ja, dan komt er vers 11 nog.
Ja, nou, die bedoelde ik eigenlijk.
Ja.
Maar omdat er daar staat, dat is een veel grotere zekerheid. Dus die vertaling van mij lijkt me dan eigenlijk gewoon helemaal niet goed.
Ja, dan gaat het om vers 11. Ja. Die wou ik nu gaan behandelen.
Oké, nou.
Dat is goed. Bedankt, komt goed uit. Want hier staat inderdaad om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En in jouw vertaling staat in de hoop misschien ook zelf eens uit de dood op te staan. Dus dat klinkt een beetje als een nou ja, misschientje. Hè? En dat zou eigenlijk helemaal tegen Paulus' taal indruisen, want dat is iemand die het toch zeker weet. Ik ben verzekerd, zegt hij. Dat niets mij zal scheiden van de liefde Gods in Christus. En hij was ook verzekerd van de opstanding, 1 Korinthe 15. Ik denk dat deze vertaling in die zin op zijn plek is, dat hij eigenlijk bedoelt te zeggen, hoe dan ook, welke route het ook zal nemen. Nou, er zijn minimaal twee routes te bedenken tot die opstanding te komen. Of Jezus komt in het leven van Paulus, als Paulus nog leeft. Hè, dan wordt hij veranderd van lichaam. En dan hoeft hij in die zin niet in die zin te sterven. En dan zal hij zo samen met anderen die opstanding van de doden meemaken, als het ware. Of hij zal sterven. Nou, dat laatste is gebeurd. En dan zal hij wachten, zijn lichaam zal wachten tot Jezus terugkomt. En zijn geest is bij hem. Dus hoe het ook zal zijn, zegt Paulus, ik zie uit, ik weet het niet precies hoe dat zal gebeuren, maar ik zie uit naar dat moment. Dat ik ook die opstanding van de doden zal delen en dan zal alles ook af zijn. Dan zal alles voltooid zijn. Dus dat misschientje zit meer in de manier waarop het zal gaan gebeuren, hoe dan ook. Als we het hebben gezien dat Paulus, zeg maar, Jezus tegenkwam, dat hij hem ontmoette en dat hij daar zoveel moois en goeds in zag. Paulus zag in Jezus iemand die hem door en door kende, die in zijn hart kon kijken en die hem toch lief had. Iemand die wist van zijn verleden, ook van zijn religieuze cv en zijn schuld daarin, het verlies, en die toch niet afwees. Iemand die hem zijn rechtvaardigheid wilde geven. Paulus zag in Jezus iemand die zuivere liefde was, pure genade, pure zorgzaamheid. Paulus zag in Jezus iemand die een goede herder voor hem wilde zijn. Die zei tegen Paulus, kom, je kunt niet zelf leven. Dat vertrouwen op het vlees, dat lukt je niet. Met jouw prestaties kom je er niet. Kom, ik neem je mee. Maak gebruik van mij, van mijn gerechtigheid. Dan kom je er. En Paulus zag nog zoveel meer. Paulus had in Jezus onschatbare waarde gezien. Als we die vraag maar even naast onszelf zouden neerleggen. Wat maakt het voor jou de moeite waard om Jezus te kennen? Paulus was er vol van. Wij willen er ook graag vol van zijn. En misschien zijn we er ook vol van. Maar wat maakt het dan voor jou de moeite waard om Jezus te kennen? Wat zie je dan concreet in hem? Noem eens voor jezelf wat dingen op. In je gedachten. Nou ja, als je er tot 3 kan komen. Je zou zeggen, als Jezus toch van onschatbare waarde is, moet 3 wel lukken. Toch? We denken zelf 3 dingen. Wat zie je dan allemaal in Jezus? En misschien is het wel mooi om het zo meteen. Ik heb nu hier neergeschreven op dit moment. Zie je, die zin is ook weggevallen nu. Misschien is het wel mooi om dat straks ook uit te wisselen. Als er tijd voor is om dat tegen elkaar te zeggen. Van, ik zie dit in Jezus. En wat zie jij dan? En dat we dat op die manier tegen elkaar aanhouden. En op die manier elkaar daarin mogen versterken. Dat een ander misschien iets noemt wat je totaal niet in Jezus ooit hebt bedacht. En dat het toch in hem is, want in hem is alles. En dan komen we bij het laatste gedeelte. Het uitstrekken. Het uitstrekken naar de prijs. Vers 12 tot 16. Ik lees die nog een keer. Niet dat ik het al verkregen heb, zegt Paulus, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter me is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die boven is in Christus Jezus. En hier stop ik even. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En je ziet dat Paulus speelt met die woorden. Hij zegt, ik ben gegrepen. Daartoe ben ik door Christus Jezus gegrepen. En tegelijkertijd jaag ik ernaar om het te grijpen. Hij is gegrepen om te grijpen. Paulus kwam Jezus tegen op de weg naar Damascus en Jezus greep hem in zijn nekvel, om het zo te zeggen. En sindsdien is alles veranderd. Sindsdien houdt Jezus hem vast. En sindsdien zegt Paulus, ik strek me nu uit om het te grijpen. Maar wat is dan het? Wat valt er dan voor Paulus nog te grijpen? Sommige mensen zeggen dat is die volmaaktheid. Paulus jaagt ernaar om het te grijpen. Zo zeg je het misschien zelf ook wel eens. Ja, maar ik ben nog niet volmaakt hoor. Als een ander je op een foutje betrapt. En hoe snel gebeurt dat niet? Ik ben nog niet volmaakt hoor, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Ik jaag naar de volmaaktheid. Of zou Paulus bedoelen het eeuwige leven? Dat zegt hij elders in een van de Timotheusbrieven. Zegt hij, jaag naar het eeuwige leven. Dat is ook iets moois om naar te jagen of naar te grijpen. Wat bedoelt Paulus? Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Wat denken jullie? Om Jezus beter te leren kennen. Ja, ik denk het ook. Dat is wat Paulus wil. Daar jaagt hij naar, opdat ik hem mag kennen. Nu al veel, maar straks volledig. Dan is er niks meer tussen. En ik wil het even daarbij betrekken, vers 14. Ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Paulus gebruikt het beeld van niet een jager, hè, dat zou je kunnen denken, jagenaar, maar het beeld van een loper, een hardloper, een atleet. Die rent voor een prijs. Een jager jaagt niet op een prijs, die jaagt op wild. Nee, maar een renner die jaagt, die rent voor de prijs. En je ziet aan het einde van die renbaan, daar staat de prijs. Maar dan moet hij eerst naar de finish toe. En dat is hard werken. Aan het einde van zijn kracht is hij misschien. Maar hij jaagt door, want hij weet, ik moet volharden, ik moet volhouden, want dan heb ik straks die prijs. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. En als het ware strekt hij zich al uit. Wat je soms ziet bij schaatsen, dat ze zich alvast uitstrekken. En zo is Paulus bezig. Hij strekt zich uit naar de prijs, de volharding, om daar te komen. Hij weet, ik moet niet stil blijven staan, maar ik moet doorgaan om uiteindelijk ook bij Jezus helemaal te mogen uitkomen. En zo jaagt hij naar die prijs. Paulus jaagt. Is het niet bijzonder als je bedenkt hoe Paulus eerst ook aan het jagen was? Jagen op mensen, op de christenen. Hij zit net nog aangehaald in die oude cv die hij al verfrommeld heeft, maar nog net even eruit heeft gehaald om het voor te kunnen lezen. Vers 6. Ik was een vervolger van de gemeente. Staat letterlijk het woord ook jager, een najager, een achtervolger. In het Grieks dioko. Zo was hij bezig aan het jagen. En toen heeft Christus Jezus hem gegrepen. En toen zei Jezus, je hebt eigenlijk op mij gejaagd. Je hebt mij vervolgd. Wat vervolg je mij? En dan heeft hij Paulus veranderd. Maar één ding is gelijk gebleven. Dat Paulus nog steeds aan het jagen was op Jezus. Maar dan op een andere manier. Niet om hem te ontkennen, maar om hem te kennen. Niet om hem tegen te staan, maar om hem helemaal te kunnen omarmen. Niet om hem tegen te werken, maar om hem voor hem te kunnen werken. Dat was nu Paulus' verandering. En hij werd van een vervolger een najager van Jezus. Maar nog steeds dat woord, dioko. Hij jaagt. En dan zegt hij, ik vergeet wat achter is. En nou zou er een psycholoog kunnen zijn. En je komt bij de psycholoog. En je hebt een trauma uit je jeugd, wat nog niet verwerkt is. En dan zegt die psycholoog, het is een christelijke psycholoog, ah joh, probeer het te vergeten. Dat zegt Paulus immers ook, vergetend wat achter is, moet je uitstrekken naar goede dingen, naar positieve dingen. Altijd maar bezig zijn met dat verleden, dat helpt je niet verder. Is dat wat Paulus bedoelt? Vergeet alles maar wat negatief was vanuit het verleden, want dat houdt je aan de grond. Ik weet niet of dat zo'n goede psychologie is. We moeten ook niet in het verleden zwelgen en daarin blijven hangen, maar we moeten het ook niet ontkennen en verstoppen. Ik denk niet dat we op grond van deze tekst een hele psychologie kunnen samenstellen over hoe we met trauma's enzovoort om moeten gaan. Ik weet wel dit, wat Paulus met name bedoelt, vergetend wat achter is. Wat bedoelt hij? Waar heeft hij het over? Vers 4 tot 6. Al die dingen uit dat verleden waar hij op kon gaan roemen. Al die dingen die hem nog steeds misschien met schone lettertjes aanschijnen. Van, oh, kijk eens Paulus, wat je allemaal hebt en waar je prat op kan gaan, waar je trots op kan zijn. Was nog steeds een verleiding misschien voor Paulus. En Paulus zegt, dat is uit het verleden. Het is mijn afkomst, maar het is niet wie ik werkelijk ben. Ik vergeet dat. Ik laat het liggen. Ik bouw er niet op. Ik strek me uit naar wat voor me is. Ik zie de Heer Jezus. Daar kan ik wel op bouwen. Zo moet je dat denk ik uitleggen. Vergetend wat achter is, uitstrekkend naar wat voor is. En zo mogen ook wij de dingen die ons, waar we net misschien ook over nadachten, onze eigen cv, die ons misschien verleiden om daarop prat te gaan, daar groot mee te worden, laten we die vergeten. Maar laten we vooral dit zien, dat we door genade zijn wat we zijn. Kinderen van God. En dat hebben we niet zelf gedaan. Want dat hebben we gekregen. Vanuit dat kindschap mag je wandelen met de Vader en je uitstrekken naar nog meer van dat kindschap. En nog meer van Jezus. En zo uitstrekken naar die prijs, de roeping van God. En dat is inderdaad Jezus kennen, hem winnen en in hem gevonden worden. En dan deze laatste verse, die wil ik eigenlijk heel kort in een paar regels samenvatten. Eigenlijk zegt Paulus daarmee met vers 15 en 16, ik lees het nog een keer. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Paulus zegt, wat ik nu jullie net heb verteld, over hoe ik in het leven sta, hoe ik jaag naar Jezus, om meer van hem te kennen, hoe ik daarop focus en al die andere dingen maar bijzaken vind. Die gezindheid laat hij ook in jullie zijn. Dat klinkt bekend, want dan had hij het over Jezus in hoofdstuk 2. Laat die gezindheid van Jezus in jullie zijn. Maar nu zegt Paulus eigenlijk, die gezindheid die ik van God heb ontvangen, waaruit ik leef, laat ook die in jullie zijn. Laten we naar die gezindheid wandelen. Laten we die gezindheid hebben. En laten we zo met elkaar eensgezind zijn en onze focus. Want als we die focus verliezen, zegt Paulus, dan wordt het ruzie, dan wordt het conflict. Dan gaan we vanuit ons vlees reageren. Maar als we ons laten eensgezind maken door Jezus, in onze focus op hem, dan zul je in één keer zien dat de neuzen dezelfde kant op staan, richting de Heer Jezus. Dan mogen we elkaar ook meenemen en ook zeggen tegen elkaar op die reis, op die wedloop, kom, blijf niet zitten, maar ga door, want daar, broeder, zuster, daar ligt de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. En kijk niet om. Ik kwam een voorbeeld tegen de voorbereiding van een hardloopwedstrijd van twee beroemde hardlopers uit 1957. Ik weet niet, wie was er al in 1957 op de aarde hier? Nou, misschien herinner je me nog. Ik zelf was er nog niet en ik kan die naam ook niet hier reproduceren. Maar het waren twee belangrijke hardlopers. De wereld keek toe hoe zij die wedstrijd liepen. En er liep er één, liep op kop. En hij begon in de buurt van de finish te komen. Hij was er bijna. En toen maakte die één cruciale fout. Hij keek achterom. Waar is de ander? En op hetzelfde moment rende die ander hem aan de andere kant voorbij. En won de wedstrijd. Vergetend wat achter is. Uitstrekkend naar het doel. Naar de Heer Jezus. Amen.